Maar verder. En we hebben met elkaar gekeken naar het lijden en ook de wijsheid van God daarin. En het is ook de wijsheid van God dat hij ook, en dat is ook wel het mooie, dat hij ook een beperking heeft gesteld aan het lijden. Daarin zit zijn hand. En dat vind je bijvoorbeeld terug, die hand van God, die vind je bijvoorbeeld terug in het Hebreeuwse woord voor dag. Het Hebreeuwse woord voor dag is Yom, dat weet u wel, van Yom Kippur, de grote verzoendag, waarop bijvoorbeeld in 1973 op laffe wijze de Arabische landen Israël aanvielen, waarin het zoveel mogelijk mensen juist niet op hun post waren in het leger, omdat het Yom Kippur was, juist op die dag vielen de Arabische landen aan. Maar God beschikte dat Israël nog verder als staat kon bestaan. Dus Israël overleefde ook die oorlog. Maar in het woord Yom, dat is het woord voor dag. En dat begint met de jot. En het eindigt met de letter mem in het Hebreeuws. En de letter mem die vertegenwoordigt de tijd. De wateren van de tijd. De Mayim, dat zijn de wateren. En is in feite de wateren van de tijd. Die komen over de mens heen. Je maakt een bepaalde tijd door hier op aarde. En midden in dat woord voor dag, Yom, staat de letter Waf. Daar hebben we gisteren wat over gezien. Dat is die haak, dat is de verbindende letter. Die heel vaak in het Hebreeuws het woordje en vertegenwoordigt. En daarmee het ene zinsdeel verbindt aan het andere zinsdeel. De letter waf komt heel vaak voor in het Hebreeuws. In de Statenvertaling is dat nog goed zichtbaar. Als je bijvoorbeeld Genesis 1 leest, dan zie je steeds en God zeide, en God zeide, en God zeide. En dan staat steeds de letter waf in het Hebreeuws voor dat en. In de Statenvertaling hebben ze dat nog zoveel mogelijk goed weergegeven. In de NBG week men daar nogal vanaf, dus dan is het helaas niet meer zichtbaar. Maar die waf, dat is dus die verbindende letter. En daarin zie je eigenlijk dat tussen die jot of jat, dat is die hand, die werkende hand van God, die wordt dan in dat woord voor dag verbonden met de tijd. Dus daarin zien we dat die hand van God werkzaam is in de tijd. En zo kom je dan tot het woord dag. Nou, elke dag, hoe moeilijk die ook is, maar die komt een keer tot een einde. Je kunt hele mooie dagen hebben waarvan je graag wil dat die niet tot een einde komen. Dat die eindeloos blijven duren, bij wijze van spreken. Maar je kunt ook dagen hebben dat je denkt van tjong, ik wou dat die maar om was. Moeilijke dagen. En dat ondervinden wij in ons leven. Mooie dagen, makkelijke dagen, maar ook moeilijke dagen. Dagen waarin een stuk lijden over ons komt. Maar het geweldige is dat God werkt ook in die dagen. Want in elke dag zit dus die jat, die werkende hand van God. En God heeft dus een beperking gesteld, want ook als wij lijden, en dat hebben we ook daarnet dus dan gezien in 2 Korinthe 4, dat de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, van een korte tijd, bewerkt voor ons een alles verder te gaande, alles overtreffende gewicht aan heerlijkheid. Dus dat God heeft een beperking gesteld aan het lijden. God laat het lijden niet eindeloos voortduren. En daarin zit natuurlijk ook weer die geweldige wijsheid van God. Die geweldige hand van God, van wijsheid. Dat hij het zo uitwerkt. In de tijd. Het lijden is beperkt. Maar de heerlijkheid, die zal blijven bestaan. Die zal blijven voortduren. Dus daarin zie je eigenlijk hoe wijs God dat heeft gepland, tot stand gebracht. Elke dag, staat er ook geschreven, heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar het is ook een dag die voorbij gaat. Dus daarin zien we ook direct dat kwaad ook een tijdelijk iets is. Kwaad wordt dan verbonden met het woord dag. Dus daarin zie je al dat het tijdelijk is. Dat het niet eindeloos zal blijven voortduren. Dus ook het kwaad is beperkt. Zoals het lijden beperkt is, is ook het kwade beperkt. God heeft daar een beperking aan gesteld. En ik denk dat dat een geweldige troost is. wijze troost is. Dat je dus uitzicht hebt op die heerlijkheid. Hè? Ons leven als mensen, als je aan het beetje zo aan het eind gekomen bent, als je echt wat ouder geworden bent en je kijkt terug, dan zeg je ja, het is eigenlijk als een zucht voorbij gegaan. En je komt eigenlijk, en dat is ook het mooie, elke dag brengt je een stapje dichter bij die heerlijkheid die God gaat geven. Hè? Zo kun je er dan op een positieve manier ook tegenaan kijken. Elke dag kom je iets dichterbij. Hè? En dat is het mooie wat dan in het Hebreeuwse woord voor dag zit. Wij gaan nog even kijken in Spreuken. En ik kan er maar niet van loskomen, hè, van dat Spreuken. We gaan even kijken in dat Spreuken. En Spreuken, dat is eigenlijk een heel mooi boek, want dat is eigenlijk een ring, zou je kunnen zeggen. Spreuken is eigenlijk een ring. Spreuken 31 pakt als het ware de hand van Spreuken 1. En dan heb je een ring. Dus heb je een afgesloten geheel, maar je kan ook zeggen een ring is iets dat zonder einde is. Een ring heeft geen begin en geen einde. Het is eigenlijk allesomvattend. En dat is ook Gods wijsheid, hè. Gods wijsheid is allesomvattend. En die wijsheid was er al voordat de wereld als zodanig geschapen werd. Daar spreekt Spreuken 8 over. Daar gaan we ook nog wel even naar kijken. Maar dus Spreuken 31 reikt als het ware de hand aan Spreuken 1. En dan heb je eigenlijk een ring. Dan is het eigenlijk rond. En dan zie je eigenlijk dus dat die goddelijke wijsheid die omvat alles. Dat omvat heel Gods plan dus ook, hè? Kun je bij uitbreiding zeggen. Dat hele plan van tijdperken, dat had God van tevoren al, had God dus van tevoren alles al klaar in gedachten. En hij gaat er dan uitwerken door zijn zoon en door zijn wijsheid. En gaandeweg dat plan wordt dan steeds meer die wijsheid van God geopenbaard. Maar dat was dus voor die aionen, voordat het plan begon, had God het dus allemaal in gedachten al klaar. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Maar God ziet in feite vanuit één punt, en dat is voor ons eigenlijk niet te bevatten, maar God ziet eigenlijk van één punt alles tegelijkertijd. En daarom kon hij ook aan de profeten visioenen geven, het vermogen geven, om even als het ware boven de tijd uitgetild te worden en om te kijken in de toekomst. En dan staat er ook dat Johannes werd weggevoerd in de dag des Heren. Dat is niet op de zondag, maar de dag des Heren. Dat als je de Tenach kent, dan weet je precies wat de dag des Heren is. Dat is die dag waarop de Heer zaken recht gaat zetten. Dat is de dag des Heren. Nou, er wordt in de profeten aan alle kanten over gesproken. Dus als er dan staat in Openbaring 1, maar als je Openbaring gaat lezen, moet je eerst goed de profeten kennen van de Tenach. Anders snap je er niks van Openbaring. Maar Johannes werd weggevoerd in de dag des Heren. En hij zag dus allerlei dingen die in die dag gingen gebeuren. En dat is het boek Openbaring. Dus alles wat met die dag des Heren te maken heeft, daar gaat het boek Openbaring dan, als het ware de laatste eindjes die in de profetieën nog niet ingevuld waren, gaat Openbaring invullen. Maar het is gewoon een verlengde van Oud-Testamentische profetie. En daarom is het ook zo'n moeilijk boek. Vaak voor mensen, omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de Oud-Testamentische profetie. Dat is nou het probleem van het boek Openbaring. En je kunt er een hele bibliotheek mee vullen, hoor, met commentaren op het boek Openbaring. Er zijn er zoveel van gemaakt en, nou ja, daaruit begrijpt u wel dat daarover dus heel veel gedachten zijn en er dus ook heel veel verwarring is. En het begint al mee als je dus in Openbaring 1 vers 10 dat in gaat vullen als de dag des Heren, dat is de zondag. Dat heeft er helemaal niets, maar daar ook helemaal niets mee te maken. Het is gewoon de dag des Heren zoals die in Jesaja wordt voorspeld, in Joël en noem alles maar op. Er wordt uitgebreid over de dag des Heren gesproken. Nou, dat is een dag die nog toekomstig is. We leven nu in de dag van de mens. Maar die dag des Heren, dat gaat nog komen. Maar dat is ook weer zo mooi, daar zit dus het woord dag in, waar we het net over hadden. En ook dat is aan een beperking, want in die dag des Heren, ja, dan gaat de Heer dingen rechtzetten. En dat gaat in deze schepping soms vrij heftig gebeuren. En daar zullen de mensen die op aarde leven daar genoeg last van hebben. Maar in die dag, Het boek Openbaring spreekt over de voltooiing, uiteindelijk de, dat is de grote overgang naar de volgende tijd. Dan gaan we van de dag van de mens gaan we over naar de dag des Heren. Er wordt gesproken over 1000 jaar en daarna over de nieuwe schepping. En dat is de dag van God. En dat zal uiteindelijk uitmonden in de volkomenheid, zoals de apostel Paulus dat mocht zien. Maar die hele, dat God heeft dan in zijn wijsheid dat plan zo gemaakt, zoals je dat dan openbaart in zijn woord. En die wijsheid die omvat eigenlijk alles. En dat vind je dus terug in het boek Spreuken. Wat dan eindigt met opnieuw de wijsheid. Daarboven hebben de vertalers gezet de lof op de degelijke huisvrouw. En als je dan gaat lezen, dan denk je van nou, dat is wel een, dat is wel iets waar we als mensen niet aan kunnen toekomen. Maar waar gaat het dan eigenlijk over? In vers 10 van Spreuken 31, dan gaat het niet over een huisvrouw, want het woord huis wordt daar helemaal niet genoemd. Zo is het dan wel vertaald, maar dat woord huis komt daar in het Hebreeuws toch helemaal niet voor. Maar het gaat daar om een vrouw van kwaliteit. Het Hebreeuwse woord gayil kun je vertalen met kwaliteit. Wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. En als je nou het hele boek Spreuken hebt gelezen, weet je precies waar het over gaat hier. Want wie is dan die vrouw van kwaliteit waar hier over gesproken wordt? Wie is dat dan? De wijsheid, ja. Dat is de wijsheid. Dat is de wijsheid waar het in het hele boek Spreuken over gaat. Dat is die vrouw van kwaliteit hier. En er werd al eerder gezegd in het boek Spreuken dat die wijsheid de koralen te boven gaat. Spreuken 3. Even, heel even Spreuken 3 erbij pakken. Spreuken 3. En dan lees ik met u even vanaf vers 13. Spreuken 3, vers 13. Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt. En hier zien we opnieuw dat wijsheid en verstandigheid, dat onderscheidingsvermogen hier elkaar de hand geven in dit vers. De mens die verstandigheid verkrijgt, want wat zij, dat is dus die wijsheid, opbrengt is beter dan de opbrengst van zilver. Wat zij doet gewinnen is beter dan goud. Zij, dat is dus die wijsheid, is kostbaarder dan koralen. Al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren. En we hebben van de week al gezien dat wijsheid beter is dan zilver en beter is dan goud. En hier zien we dus dat die waarde van die wijsheid kostbaarder is dan koralen. Dus dat wordt hier in Spreuken zelf al aangegeven. Nou, gaan we even terug naar Spreuken 31. En dan ziet u dus waar het op gebaseerd is, dat ik dat zo zeg. In vers 10. Haar waarde gaat koralen ver te boven. En het mooie is, en helaas is dat ook in de NBG weer weggevallen, in de Statenvertaling vindt u dat gewoon nog terug, dat die verse 10 tot en met 31, daar is steeds een Hebreeuwse letter aan vastgekoppeld. Dat zie je ook in de psalmen. En hier, dit is dus, vers 10 is dan de letter Alef, en vers 31 is de letter Taf. Dus het laatste loflied op de wijsheid, dat wordt eigenlijk door het hele Hebreeuwse alfabet als het ware bezongen, zou je kunnen zeggen. En dan zie je hier bij de Alef, en de Alef is de letter van God, dat is de één, dat is die ene, God is die ene, God is één. Hoor Israël, hoor, de Heere uw God is één. Nou, de letter Alef is het getal één in het Hebreeuws. Dat is dus de letter van God. En hier in het Alef vers wordt dus gesproken over een vrouw van kwaliteit, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat voor koralen ver te boven. Dan is het die goddelijke wijsheid. Dat wordt ook van de wijsheid dus al in Spreuken 3 gezegd. Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar, dus op die wijsheid, vertrouwt het hart van haar man. Vertrouwt het hart van de mens. wie er dan ook maar is. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Kijk, die wijsheid van God, die levert voordeel op in je leven. Als je die wijsheid van God gaat leren kennen en je gaat daarop ook leven, dan betekent dat voordeel voor je. Dan heeft dat nut. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Zij is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. He? Dan staat er eigenlijk, zij maakt met het welgevallen van haar handpalmen. Dus zij handelt of maakt of doet met het welgevallen van haar handpalmen. En daarin zie je dus die goddelijke wijsheid aan het werk. En dat wordt hier dan in beeldende taal wordt dat hier uitgedrukt, ja. Ja, dat komt verderop in dit hoofdstuk nog naar voren. Want hier wordt gesproken over die handpalmen. Dat heeft te maken weer met die letter kaf in het Hebreeuws. Die handpalmen. Daarover wordt ook iets heel moois gezegd in Jesaja, daar kom ik zo op terug. Vers 19, ik spring even verder. Nou, vers 18. Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt en desnachts gaat haar lamp niet uit. Dat wil zeggen dat die wijsheid ook 's nachts als het ware licht geeft. En even in een beeld overgezet naar ons leven. Als het donker wordt in ons leven, als er lijden komt in ons leven, als het figuurlijk gesproken nacht wordt in ons leven en alles lijkt donker om ons heen, dan is daar toch dat licht van die goddelijke wijsheid die ons verlicht. En dan heb je op donkere dagen in je leven en op de wat lichtere dagen zou je kunnen zeggen, is daar steeds die lamp van die wijsheid van God. En natuurlijk weten we ook dat Gods woord is als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Nou, uit dat woord komt die wijsheid ook naar voren. Psalm 119, vers 105, dat is een heel mooi vers. Gods woord is een lamp voor ons licht. Daaruit komt namelijk die wijsheid. Zij grijpt met haar handen, dat is dan de jot wordt hier genoemd. Zij grijpt met haar handen het spinrokken. En met haar handen, en dan wordt de kaf hier gebruikt, dus jat en kaf worden hier allebei genoemd in dit vers, houden de weefspoel. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, dat is weer kaf, haar hand. En dan haar handen strekt zij, dat is dan jat, strekt zij uit naar de nooddruftige. En zo heb je hier dan in vers 19 en 20, jat, kaf, kaf, jat. Dus dat is een kruisstelling, dat noemen ze dan een kruisstelling in de taal. En dat is eigenlijk aan de ene kant dus die hand van God, die actieve hand van God, die wijsheid, die jat, die weeft. En aan de andere kant is er die ontvangende hand, die hand in rust, die vaderlijke hand van God die alles in zijn hand heeft, die weeft eigenlijk dat hele wereldgebeuren. Dat wordt hier eigenlijk in beeldende taal uitgedrukt. Dus hij weeft eigenlijk dat hele wereldgebeuren, al die draden. Je kan het vergelijken met een borduurwerk. Daar waren we van de week al even mee bezig. Je kan het vergelijken met een borduurwerk. Wij kijken het aan de onderkant tegenaan, zien allemaal draden kriskras door elkaar en wij vragen ons af, wat is dat allemaal? En later zullen we aan de bovenkant het voltooide werk van God zien, van zijn jat en zijn kaf, van zijn handen, wat hij in wijsheid heeft geborduurd in het wereldgebeuren en ook in ons eigen persoonlijke leven. En dat je achteraf kan afvragen, dan blijf ik even in het beeld, vader, wat heeft u toen in mijn leven geweven? Nou, zegt vader, toen zat ik ook aan dat spinrokken en was ik dus bezig met mijn handen in jouw leven dat uit te werken. En dat is eigenlijk zijn wijsheid. Want dit hele stuk gaat helemaal over de wijsheid van God. En dan zie je dus dat dit hele stuk eigenlijk spreekt over die goddelijke wijsheid, de wijsheid van God. En dan eindigt het in vers 31 met geeft haar van de vrucht harer handen en haar daden roemen en haar, dat haar daden haar roemen in de poorten. Nou, uiteindelijk, als dan het overzicht daar is, als het plan klaar is, dan zal die grote vrucht van het werk van zijn handen, van zijn wijsheid, zichtbaar worden. En zullen we zien dat alles erin past, precies op de juiste plek waar God het in zijn wijsheid heeft geplaatst. Dus die moeilijke dagen in ons leven, die moeten er dus zijn. Vader werkt dat uit. En de wat minder moeilijke dagen, die moeten er ook zijn. En die afwisseling, hè, Gods afwisseling in ons leven, dat is het werk van zijn handen. Zo weeft hij als de grote wever, hè, als de grote spinner, weeft hij ons leven en weeft hij dat hele wereldgebeuren in zijn wijsheid. Hè? Nou, en dat is dan, hè, en dan ga je het beter begrijpen wat hier staat in vers 10, dat is die goddelijke wijsheid is dan die vrouw van kwaliteit. Dat is dan dus een beeldende taal om de wijsheid van God uit te drukken. Hè, dat is denk ik heel fijn als je dat zo kan lezen. En dan zie je dus dat eigenlijk Spreuken 31 de hand geeft aan Spreuken 1. Hè, want Spreuken 1 begint ook met die wijsheid. Hè? Die wijsheid die Salomo mocht opschrijven. En Die goddelijke handpalmen, hè, die ene, de yad is dus de actieve hand van God. En je hebt dus dan de kaf, dat is de hand in rust. Hè, de hand waarin wij mogen rusten, zo zou je dat ook kunnen zeggen. Nou, dat staat in Jesaja 49. Laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Jesaja 49. Vers 16. En er staat, ik lees even vanaf vers 14. Maar Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. En hier zitten we dus midden in het troostboek van Jesaja. Hè? Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. Dat is een beeld, hè, wat Jesaja hierbij gebruikt. Een vrouw kan nooit een kind wat geboren is, wat uit haarzelf voortgekomen is. Een vrouw kan een eigen kind nooit vergeten, wat er ook gebeurt. Maar er zal altijd dat stukje ontferming zijn, omdat het altijd je eigen kind blijft. Het blijft altijd je eigen kind. Hoe dan ook, dwars door alles heen. Wat er ook gebeurt. En zo, hè, dat beeld gebruikt de Jesaja dan, hè, voor God ten opzichte van zijn volk Israël. Hè, dat is die moederlijke kant van God, hè, die hier dan spreekt. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Uw muren zijn bestendig voor mij. Nou, dat is een geweldige uitspraak hier, hè. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Gegrift. Dus dat gaat er nooit meer uit. Als je ergens iets in grift, dan is daar dat staat er dan zo vast in, dat is onuitwisbaar. En zo heeft God zijn eigen volk in zijn handen gegrift. En zijn ze vast in zijn hand en kunnen ze daar nooit dus uitgeroofd worden. En dat geldt ook voor ons als gelovigen. Dit is een prachtig beeld voor ons als gelovigen. Wij hebben zijn geest ontvangen, we zijn verzegeld met zijn geest en daarom kunnen wij nooit uit zijn handen vallen. Maar dan ook echt helemaal nooit. En je kunt dat illustreren met allerlei dingen die Paulus zegt. En er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat spreekt diezelfde taal. Dat wij kunnen nooit uit zijn hand vallen. Nooit. We zijn altijd in zijn hand. En dat is die geweldige zekerheid. Ook als er lijden, moeite, verdriet, nood enzovoort in ons leven is. dan is het geweldig om dat besef diep in je hart te hebben. En dat is iets wat we in ons hart mogen griffen, opdat het er nooit meer uitgaat. Dat we altijd in zijn hand zijn en dat we dus daar nooit, wat er ook gebeurt, we kunnen daar nooit uitvallen. En dan maak je een fout in je leven, of een grote fout. We kunnen nooit en te nimmer uit zijn hand vallen. We zijn in zijn handpalmen gegrift, gegraveerd. Nou, dat is een geweldige tekst, denk ik. Een geweldige troost, hè? Dat staat er ook in het troostboek van Jesaja. Dat is een geweldig, heerlijk, zeker weten. Nou, dat is die wijsheid van God, hè? We hebben gezien in Spreuk 31 dus dat die handen van God alles te maken hebben met zijn wijsheid. Handen zijn ook aan het boetseren, hè? Dat is weer een ander beeld. Dat hij onze formeerder is, dat hij de grote pottenbakker is, de grote boetseerder is. Hè? Hij formeert ons zoals we zijn. Hij heeft ons hart geformeerd, hij vormt onze geest. En hij is dan als de grote formeerder bezig in ons leven, in zijn wijsheid, om de dingen werkelijk ten goede uit te werken. Want uiteindelijk staat het boven dat het uiteindelijk altijd ten goede is. Nou, die diepere wijsheid, hè, de apostel Paulus mocht diepere wijsheid openbaren. En nu stap ik even dan met de grote stap naar 1 Korinthe 2. Want die Korintiërs, die keken aan tegen de zichtbare dingen. En hoewel Paulus daar gepredikt had en die gemeente was ontstaan, want hij had mogen planten. Die gemeente was ontstaan en ze waren natuurlijk geboren, geestelijk gezien, als baby's in het geloof. En die beginnen met melk. En Paulus moet tegen hen zeggen dat ze nog steeds aan die melk toe zijn en nog niet aan vaste spijzen. Hè, de honing. De honing is de vaste spijzen. De honing gaat over vaste spijzen, diepere geestelijke dingen, hè, betekent dat. Maar ze hadden, Paulus kon hen alleen nog maar melk geven. Dat staat in vers 1 Korinthe 3 vers 2. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Dus Paulus kon alleen maar melk geven en ze waren nog steeds vleeselijk. Ze waren nog erg gericht op de zichtbare dingen. Ze waren nog erg gericht op alles wat hier op aarde om hen heen is. Op de zichtbare dingen. En hij kon daarom tot hen nog niet spreken als tot geestelijke mensen. Want geestelijke mensen zijn denken meer vanuit de onzichtbare, de geestelijke dingen. Het gaat om een verandering van hart. Het gaat om een verandering van denken. Dat wij geestelijk leren denken als gelovigen. En die Korintiërs, die redeneerden en die dachten en die handelden vanuit hun eigen vleeselijke denken. En Paulus kon dus met hen niet verder gaan. En daarom zie je ook dat hij in die Korinthebrieven op een bepaald niveau blijft hangen. Hij kan niet verder. En hij moet aan een heleboel dingen heel uitgebreid met heel veel woorden uitleggen. Dat hadden die Korintiërs nodig. Anders begrepen ze het niet goed. Terwijl Paulus, als hij spreekt tot geestelijke mensen, hè, dan gaan we dus, hè, dat is een stap verder, dan zit je dus meer in Efeze, Filippenzen, Colossense. Dat zijn ook korte brieven, maar waar heel veel in staat. Maar die zijn ook bestemd, hè, die kunnen alleen maar goed verstaan worden door geestelijke mensen. Vleeselijke mensen die zullen op zijn minst een deel van de boodschap van die brieven niet kunnen begrijpen. Nou, Paulus zegt dan in 1 Korinthe 2, en dan heeft hij het over wijsheid, hè? Vandaar, eigenlijk is dat de enige brief van Paulus waarin hij zo duidelijk spreekt over wijsheid, hè? Over de wijsheid van deze wereld en de wijsheid van God tegenover elkaar. Dat doet hij alleen in Korinthe heel uitgebreid. In andere brieven wordt wel wijsheid genoemd, maar dan heel kort. Er wordt gesproken bijvoorbeeld over Christus, Colossense, Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus daar noemt hij dan heel kort. En zijn gebed is ook, hè, net als, kijk, Jacobus bidt om wijsheid. Nou, Paulus doet dat ook. En dan in zijn bijzondere gebeden in Efeze 1 en Colossense 1. Maar dan zie je dus dat in die gebeden van Paulus wijsheid een heel wezenlijk deel is. Als Paulus daar bidt, dan bidt hij dus ook om geestelijke wijsheid en geestelijk inzicht. En dat hebben we als gelovigen nodig, en daarom is dat gebed ook nodig, om die geestelijke wijsheid van God te ontvangen, om de boodschap van die brieven echt goed te gaan verstaan en ook daaruit te gaan leven. Want als je het goed begrijpt, dan kun je er ook pas echt goed uit gaan leven. Als je het niet begrijpt, kan je er ook niet naar leven. Maar daarom gaat hij in 1 Korinthe, gaat hij heel uitgebreid spreken en zet hij die wereldse wijsheid tegenover de goddelijke wijsheid. En dat is nodig voor die Korintiërs, zodat ze dat verschil, dat onderscheid goed kunnen krijgen. En natuurlijk is hij dan als apostel wel bezig om hun dat stukje wijsheid dan te geven, om daar onderscheid in te krijgen, hè, want onderscheid heeft te maken met wijsheid. En daarom spreekt hij daar ook uitgebreid over, niet alleen in het eerste hoofdstuk, maar ook in het tweede en ook in het derde hoofdstuk komt hij nog een keer op terug. En dan krijgen we dus in de eerste Korinthebrief al die onderwerpen van hoe moet ik nou omgaan met het eten, en drinken, dus eten van offervlees. Hè, 1 Korinthe 7, hoe moet ik nou omgaan met het huwelijk? En het zijn dus eigenlijk allemaal dingen waar Paulus dan heel uitgebreid op in moet gaan voor die Korintiërs, omdat ze gewoon aan geestelijke wijsheid tekortschoten. En hij ze eigenlijk moest zeggen dat ze nog vleeselijk waren. En om die reden moest hij uitgebreid op al die onderwerpen ingaan. Hè, hoe zij met elkaar omgingen, hoe ze met elkaar allerlei dingen beleefden enzovoorts. Nou, dan moet Paulus allemaal heel uitgebreid gaan vertellen. Spreken in tongen, hè, 1 Korinthe 14, noem maar wat. Gaat hij ook heel uitgebreid in en profeteren, spreken in tongen. Omdat ze gewoon dat onderscheid misten. En ze waren bezig meer met elkaar, tegenover elkaar te pronken met die gaven, dan dat ze heel ootmoedig die gaven uit de hand van God ontvingen en dat ook op een wijze manier gebruikten. Nee, ze gingen zichzelf beroemen op de gaven, dat is vleeselijk. Uw roem deugt niet, zegt Paulus in 1 Korinthe. Jullie roem deugt niet, want jullie beroemen je op jezelf en notabene op gaven die je van God hebt ontvangen. En dan ga je dan zelf mee pronken, dan ga je dan zelf de eer mee zoeken. Terwijl je dan aan God de eer zou geven, omdat hij die gaven gegeven heeft. Maar ze waren dus meer bezig met de gaven dan met de gever. En dat getuigt ook van onwijsheid. He? En ze keken dus naar het zichtbare, want ze waren ook erg bezig met spreken in tongen, profeteren. Dat is zichtbaar. Spreken in tongen, dat kun je horen, dat is zichtbaar. He? En profeteren ook. En genezingen. Dat is ook zichtbaar, dat is tastbaar. En daaruit blijkt dat ze vleeselijk bezig waren en niet geestelijk. En wat je dus om je heen ziet binnen de christenheid, is dus deze dingen in gemeentes heel belangrijk worden gevonden. En dan denk je van nou, als je 1 Korinthe ernaast legt, als je dat toetst aan 1 Korinthe, dat is toch wat wij zouden doen als gelovigen, hè? Toetsen aan het woord wat we zien. Nou, dan zie je dus dat daar aan geestelijke wijsheid tekort gekomen wordt. He, en dat is niet dat als je daar dan wat zicht op hebt en dat goed scherp mag zien, is dat niet om dan vervolgens jezelf beter te gaan achten dan die anderen die dat niet zo zien. Zo niet, want dan loop je zelf in die kuil, zeg maar. He. Maar Paulus gaat dus heel uitgebreid in op die wijsheid. He. En dan zegt hij ja, en dan gaat hij even heel kort iets zeggen in 1 Korinthe 2. In vers 6, toch spreken wij wijsheid onder hen die daarvoor rijp zijn. De volwassenen. Hè? Rijpheid is pas aanwezig na een bepaald groeiproces. Je krijgt aan een appelboom krijg je eerst bloesem. En dan ben je zoveel maanden verder en dan hangen er allemaal appels aan. Maar ja, die moet je ook niet te vroeg plukken als ze nog heel groen zijn. Je moet wachten totdat ze een beetje roodachtig worden. En dan op het moment dat ze echt rijp zijn, kun je ze plukken. Dat geldt voor peren natuurlijk precies eender. Die kun je pas plukken als ze echt rijp zijn. En dan moet je af en toe even voelen. En op een gegeven moment, ja, dan kunnen ze geplukt worden. Maar dat is op het moment dat ze rijp zijn. Dus dat is het resultaat van een heel groeiproces. Hè? Het resultaat van een ontwikkeling. Nou, dat geldt ook voor ons als gelovigen. We maken in ons geloofsleven, als het goed is, een heel groeiproces door, een ontwikkeling door, waarop we op een gegeven moment een stuk volwassenheid bereiken. En ook in ons menselijk leven, begin als babytje, hebben we alleen nog maar melk. Op een gegeven moment gaan we over op vast voedsel enzovoort. En dan groeien we op tot een volwassen mens. Maar ja, volwassen mensen kunnen ook nog heel kinderlijk zijn. Maar het is dus de bedoeling dat wij opgroeien als tot volwassen gelovigen. Daarom zegt Paulus, spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, niet van deze eon, want deze eon is een boze eon. Nog van de beheersers van deze eon, wie een macht teniet gaat. Maar wat wij spreken als verborgenheid, zegt Paulus, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God. Die God reeds voor de eonen, dus hier wordt twee keer dat woordje voor ook gebruikt, hè? Zowel hier los als in het werkwoord, die God reeds voor de eonen voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Dus hier spreekt Paulus eventjes over een wijsheid die in die hele tenacht nog niet bekend was gemaakt. En we hebben al gezien dat er in die tenacht heel wat wijsheid staat, ook praktisch, waar je zeker je winst mee kan doen, want al de schrift is ons tot voorbeeld gegeven. Maar hier heeft hij het over een verborgen wijsheid die nu door Paulus geopenbaard zou worden tot onze heerlijkheid, zegt Paulus. Dus het heeft alles te maken met de gemeente, tot onze heerlijkheid. Een speciale heerlijkheid die bestemd is voor de gemeente, het lichaam van Christus. En dat heeft alles te maken met de bestemming van de gemeente in de hemelse gewesten, te midden van de hemelingen. Daar heeft die verborgen wijsheid mee te maken. En geen van de beheersers van deze eeuw, van deze aion, heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Er staat een sterke ontkenning. Niet, heel stellig, niet gekruisigd hebben. Maar zij wisten dat niet, ze waren zich dat niet bewust. En daarom bleken zij achteraf gezien in de wijsheid van God instrumenten in Gods hand te zijn om de zondeloze zoon te kruisigen. En dat leidde tot heerlijkheid, want hij is nu de Heer der Heerlijkheid. God heeft hem verheerlijkt. Na lijden komt heerlijkheid. Dus God heeft hem verheerlijkt aan zijn rechterhand. En daarom haalt Paulus dan een woord aan uit de Tenach, maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Nou, degene die hem lief hebben, dat is de gemeente, het lichaam van Christus hier. Hè? Hij heeft natuurlijk alle mensen lief. Maar hier gaat het even heel specifiek, hè, zegt Paulus ook. Want ons, gemeente, heeft God het geopenbaard door de geest. En daarom is het ook goed om te zoeken naar wat openbaart de apostel Paulus nu over die verborgen dingen. Want ze zijn niet verborgen gebleven, maar Paulus zegt hier dat ze geopenbaard zijn geworden. Paulus wist daarvan. En dan, als je daarover ook met gelovigen wel eens spreekt, dan zeggen gelovigen wel eens, ja, dat kun je allemaal niet weten hoor, dat is allemaal veel te moeilijk. En dan weet men ook nog wel een tekst te citeren van, ja, de verborgen dingen die zijn voor de Heer onze God. Ja, dat staat in Deuteronomium, ja. Maar hier gaat Paulus het openbaren. God had die dingen verborgen gehouden tot een bepaald tijdstip, totdat hij Paulus riep en aan Paulus openbaarde hij het. En nu het geopenbaard is, zegt Paulus, want ons heeft God het geopenbaard door de geest. En hij heeft ervan geschreven. Dus het is geopenbaard geworden. En dan citeer ik, wie zoekt zal vinden. Als je echt gaat zoeken in de schrift, en dan kom je er niet uit en dan ga je raadplegen, ga je boeken opzoeken en dan zal je vinden. Alleen dat zoekende hart. Als je oprecht zoekt, zal je ook vinden. Dan kom je erachter. Als je het wil weten, dan kom je er ook achter. God heeft het ons geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. En als je eenmaal dat wat Paulus heeft geopenbaard, als je dat eenmaal bent gaan zien, dan ontdek je even achteraf, terugkijkend in de tenacht, dan ontdek je inderdaad allemaal aanduidingen waar iets achter, waar kennelijk iets achter zat. En je gaat ineens komen tot die diepere laag. En als je met elkaar spreekt, dan zeg je ook wel eens zo tegen elkaar van, wat geweldig hè, dat God allemaal lagen in die schrift heeft aangebracht. En dat je eigenlijk er nooit op uitgekeken raakt. En dat je elke keer weer nieuwe dingen ontdekt. Hè, wat de Heer ook zegt over die schriftgeleerden in Matteüs 13. Die schriftgeleerden die uit die oude schat, de schrift, oude en nieuwe dingen tevoorschijn brengt. Maar daarvoor moet je wel verdiepen daarin. Anders kom je nooit aan die nieuwere, diepere dingen. Maar dan is het zo geweldig wat God je laat zien. En dan blijkt die schrift ineens weer een geweldige nieuwe diepten te laten zien. En dan blijkt het dus een onuitputtelijke bron aan rijkdom. Hè? En daarom roept Paulus ook uit in Romeinen 11, o diepte van rijkdom. Van wijsheid en van kennis van God. Je kan nooit zeggen dat je God kent. Ja, wij mogen God kennen. Maar we leren hem steeds beter, steeds dieper kennen. Hè? O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. En dan, dat roept Paulus uit als hij heeft tentoongesteld in Romeinen 9 tot en met 11 de wegen die God gaat met de volkeren en met Israël. Dat heeft alles te maken met die wijsheid van God. Dan heeft hij laten zien hoe God als de grote spinner aan die, met die handen dat in de wereldgeschiedenis zo weeft. En daarom heeft hij het ook zo beschikt met zijn hand dat nu al die landen rondom Israël daar zijn en dat Israël daar is als Joodse staat, ongelovige staat hoor, daar zeggen we gelijk bij, ongelovig nog. Over het geheel gezien. Het is een dorre doodsbeenderen. Maar er zal geest in komen. Er zal geest in komen. Dat heeft Ezechiël beloofd. Maar zijn handen hebben het zo uitgewerkt in de vorige eeuw. Hebben het zo geweven, dat wereldgebeuren. Dat nu dat hele profetische beeld daar weer klaar ligt. En het kan zo gaan gebeuren. Dat is zijn wijsheid, dat hij dat zo doet. En dat hij dan harten van belangrijke leiders keert in zijn richting, hè, waterbeken, verdelingen van water, dat hij het stuurt in zijn richting, zodat dit wat er nu in het Midden-Oosten ligt, dat landkaartje, en met al die volkeren, met al die landen, dat dit weer geformeerd kan worden. Dat is natuurlijk Gods beschikkingen. Dat is, heeft God voorbeschikt. Dat het nu weer zo zal zijn. En daarom leven we ook nu in de tijd dat die dingen ook allemaal gaan gebeuren. En nou, dat is natuurlijk geweldig, hè. Maar God heeft dat geopenbaard door de geest. God heeft ons zijn geest gegeven. En dat is een geweldig geschenk. Ik denk dat we dat vaak nog te veel onderschatten. Ik lees even verder in 1 Korinthe 2. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. En daarom is het ook voor ons, zouden wij heel terughoudend zijn. Daarom zouden wij heel terughoudend zijn als gelovigen om een ander te beoordelen. Kun je een ander ten diepste kennen? Kun je iemand anders ten diepste kennen? Weet jij wat er in dat leven, in al die dagen, in dat leven van die ander is gebeurd? En waarom iemand dan zo is zoals die is? En hoe langer je leeft, is mijn ontdekking geworden, hoe terughoudender je wordt om iets over andere mensen te zeggen, omdat je het niet weet. Wie toch in de mens weet wat in hem is dan zijn eigen geest. En nou, dan zegt Paulus hier, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. En zegt hij, wij hebben nu niet de geest van de wereld ontvangen. Ja, Corinthiërs. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen. Hè? Maar de geest uit God. Opdat we zouden weten, als geloven zeker weten wordt, dat is geweldig. Geloven wordt weten in ons leven. Dat is de bedoeling. Opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 8, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, degene die hem lief hebben. Daarbij zegt Paulus ook, wij weten. Dat is dat geweldige weten, hè, van de apostel. Nou, dat is wat wij ons ook eigen maken. Opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid. Dus we gaan niet langer af op menselijke wijsheid in ons leven. Maar die door de geest geleerd zijn. Welke woorden zijn dat? Dat zijn natuurlijk Gods woorden. Dat is die goddelijke wijsheid. En daarom moest Israël ook horen. Hoor Israël, hoor. Opdat je wijs zult worden. We hebben het gelezen van de week, Deuteronomium 4. Maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dus dat wij geestelijke dingen duidelijk maken aan geestelijke mensen. Dat is alleen maar, hè, Paulus kon die echte geestelijke dingen alleen maar kwijt aan echt geestelijke mensen. En dan zet hij daar tegenover, doch de ongeestelijke, letterlijk staat daar de zielse mens die heel erg gericht is op zijn zintuigen, op emotie, op dat wat zichtbaar is, dat wat tastbaar is, dat is een kenmerk van de zielse mens, die gaat af op zijn eigen zintuigen, maar de geestelijke mens die kijkt verder. De geestelijke mens kijkt achter de dingen. De geestelijke mens kijkt niet tegen de dingen aan, is niet ziels, maar die kijkt achter de dingen, die kijkt er als het ware doorheen. Die maakt onderscheid tussen dat wat voor de ogen zichtbaar is en wat erachter zit. Dat getuigt ook van wijsheid, als je dat kan. Doch een zielsmens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid. En hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. En daarom is voor ons als gelovigen, een Joodse denker heeft wel eens gezegd, maar dat laat ik voor die Joodse denker dan, dat een van de grootste zonden is geestelijke traagheid. Geestelijke traagheid, dat is dat vette hart, wat de Heer ook tegen zijn eigen volk moest zeggen. Jullie hebben een vet hart gekregen. Jullie zijn oververzadigd. Jullie hebben een vet hart en daardoor zijn jullie geestelijk traag geworden. Je bent niet meer geestelijk alert en gericht op de dingen van God, op de woorden van God. Maar je bent traag geworden, je vindt het allemaal wel best. En zou je daar nou druk over maken? Zou je daar nou onderscheid in moeten maken? Enzovoort, hè. Dat is als een gelovige traag wordt, dan gaat hij die dingen allemaal wat minder belangrijk vinden. Ach, het zal ook allemaal wel. Ik vind het allemaal wel best. Laat Gods water wel over Gods akker lopen, zo, hè, op die manier. Dat is geestelijke traagheid. Dan heb je een vet hart, als je die instelling hebt. Maar Paulus heeft het hier over, want dan ga je ook zeggen, maak je daar nou druk over? En dan ga je bijna zeggen, het is dwaasheid. Dat zijn de zielse mensen. Die een zielse inslag hebben, zielsvleeselijke inslag hebben. Hij kan het niet verstaan omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens, die staat hier dus tegenover die zielse mens. De geestelijke mens, dat is degene die de dingen geestelijk beoordeelt. Die dus verder kijkt dan wat voor ogen is. Die is gericht op, laat maar zeggen, op de onzichtbare dingen. Niet op de zichtbare dingen. De onzichtbare geestelijke dingen. Beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Wordt hij door niemand onderscheiden. Want wie kent de zin des Heren? Hè? De noes, de denkzin. Wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij, zegt de apostel, hebben de zin, de noes, de denkzin van Christus. Wij als gelovigen gaan steeds meer denken zoals hij denkt. En hij denkt in liefde en genade over de ander. Goed, ik wil het hierbij laten voor vandaag. Zullen we met elkaar danken. Trouwe, liefdevolle Vader, wij danken u dat we zo een aantal woorden konden opzamelen vanmorgen. Opnieuw ons konden verdiepen in het onderwerp wijsheid. Vader, wij danken u dat de apostel van de liefde, Paulus, dat die een bijzondere wijsheid ontvangen had van u, Vader, om verborgen dingen, die tot op dat moment verborgen waren gehouden door u, om die te openbaren. Vader, dank u wel dat al wat openbaar maakt licht is. Dat u het licht van de brieven van de apostel in ons leven laat schijnen. En daardoor zien we duidelijk, Vader, de lijnen die u trekt in de wereldgeschiedenis. Zien we ook de lijnen die u trekt in ons leven als gelovigen. Zien we ook de toekomst, Vader, en zijn we ons bewust van die heerlijke toekomst met u. We zien uit naar de bazuin, Vader, en dat moment komt elke dag dichterbij. Vader, dank u wel dat u een beperking heeft gesteld aan het lijden. Vader, dat u tijd heeft ingesteld. Dat de dingen niet eindeloos voortduren. Maar dat er een beperking aan is. En we zien uit naar de komst van uw Zoon. En we danken u, Vader, dat u dan, als we bij hem zijn, dat we dan alles in het volle licht zullen zien. Dat we dan zullen begrijpen al die draden waar we nu nog tegenaan kijken. Van het grote weven wat u doet met uw handen in wijsheid. Vader, dan zullen we ontdekken waar het allemaal voor bedoeld was. En zullen we u alleen maar de lof, eer en dank kunnen brengen. Omdat u het tot heerlijkheid doet komen. Dat u het uitwerkt tot heerlijkheid. Vader, dank u wel voor dat geweldige bewerken wat u doet. Dat het lijden en die verdrukking van nu een alles overstijgende heerlijkheid bewerkt. Vader, dank u wel dat het niet voor niets is wat we doormaken. Dat het niet doelloos is, dat het niet zinloos is. Nee, integendeel. Vader, u werkt het uit. Het is uw wijsheid, uw liefde. Vader, mogen we in die rust, mogen we dat van u en uw Zoon leren, die rust. Vader, en dank u wel dat u ons zo ook het verdere van deze dag met ons meegaat, dat we onszelf bij u mogen aanbevelen. Vader, dank u wel dat uw genade er altijd is. Dank u, Vader, voor alles wat u verder nog geeft. We danken u daarvoor in de naam van uw Zoon. Amen.